Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Hallo dag, lief luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
Welkom bij deze 6e aflevering.
Vandaag hebben wij Rianne Sierstra te gast, eigenaar van het erotische label Rianne S. Op Instagram noemt ze zichzelf erotica-entrepreneur, love-sexpert en een sucker voor Oprah. Aren't we all? Het is haar missie om vrouwen wereldwijd aan een beter seksleven te helpen. Love dat. En dat doet ze door het maken van erotica-producten. Speciaal voor vrouwen. Ontworpen door vrouwen voor vrouwen.
Welkom Rianne.
Dankjewel.
Heb je nog iets toe te voegen aan deze mooie opsomming?
Helemaal niet, want ik heb het zelf geschreven en ja. Dit ben ik.
We hebben het gewoon overgenomen.
Dit doe ik.
Goed zo.
Ja.
Zometeen gaan we het hebben over jouw missie en de producten die je maakt en alle ins en outs van jouw leven als sexpert. Maar eerst, Nidia, jij komt net uit het vliegtuig gerold. Mm-hmm. Fijn dat je de opnames hebt gered.
Ja.
Wat was het minst feministische wat je deze week hebt gedaan of gedacht?
Ja, nou, even een disclaimer. Ik kom net uit Colombia, want voor mijn werk mocht ik daar op koffiereis, want ik werk in de koffie. Dus ik ging op bezoek bij allemaal plantages, allemaal boeren bezoeken waar we mee samenwerken. En ik ben zowel mentaal als fysiek de helft van wat ik normaal ben. Want ik kreeg voedselvergiftiging of een bacterie, ik weet niet wat het is. Ik ben helemaal kapot.
Het is echt mergeld.
Ik ben echt letterlijk, mijn horloge, ja, jullie kunnen het zien hier aan tafel. De mensen thuis niet, dit kan niet normaal. Ik kan mijn horloge gewoon volledig om mijn pols. Nou, hoe het ook zij. Deze reis stond bol van niet-feministische dingen. Het begon al toen mijn collega mij vroeg of ik mee wilde. Toen zei ik, het is echt heel erg... Nee, moet die en die dan niet mee? Dus dat was een man die ik dan ging aandragen van... Nee, ik niet.
Mijn mannelijke ben niet goed genoeg.
Hallo! Ik werk 10 jaar voor dat bedrijf al. Ja. En dan toch zeg van nee, mijn mannelijke collega moet mee. En verder tijdens mijn reis liet ik mijn mannelijke collega best wel het voortouw nemen. Vond ik prima.
Zo van, maar je was ook tuurlijk, ziek.
Regel jij, ja, maar voordat ik ziek werd ook. Regel jij alles met geld maar en regel jij alles maar. Dus dat was ook al niet per se heel feministisch.
Aangeleerde hulpeloosheid.
Ja.
Tijdelijke aangeleerde hulpeloosheid.
Ja, ja. Het was gewoon één grote niet-feministische reis. Oh ja, wat ik ook de hele tijd deed, was dan gingen mensen vragen aan mij stellen, waar ik gewoon prima antwoord op kan geven. En dan ging ik de hele tijd bij mijn mannelijke collega toch... Toch? Ja, de hele tijd bevestiging.
Nou, en als het een vrouw was geweest, had je dat dan ook gedaan, denk je?
Nou, daar zat ik dus wel over na te denken. Want ik was ziek, dus ik heb urenlang na kunnen denken over deze vraag. Waarschijnlijk wel, want hij zit gewoon al 20 jaar in het vak. Dus als hij een zij was geweest die 20 jaar in het vak zat... en ook al vaker in Colombia was geweest, en, nou, vast wel.
Ja,
ja.
Maar dan heb je ook gewoon de neiging om een beetje de leiding over te laten... aan degene die meer weet.
Absoluut, ja. Absoluut. Ja.
Oké, maar wel grappig dat het nu dan een man was.
Ja. Marilot, jij?
Nou, ik zat dus gewoon lekker thuis. En ik had geen zin om mijn huis uit te komen. Dus ik heb kleren besteld bij ASOS. En ik had er zin in, want er kwam een glitterpak aan. Dus hallo, altijd goed. En de postbode zou vanaf 1 uur langskomen. Dus ik was nog heel even snel het huis uitgesneakt om een kerstboom te kopen om 00:30. En toen ik terugkwam, ruim voor 1 uur, zat er een we hebben u gemist briefje in de brievenbus. En ik stond daar dus een beetje met die kerstboom te handelen en een beetje verbouwereerd om me heen te kijken. En ik was een beetje bozig en een beetje teleurgesteld, want ik had me er erg op verheugd. Nou, dus ik ging naar binnen en naar boven met die kerstboom daar in de weer en toen ging de bel. En toen bleek het de postbode te zijn. Die,
alsnog,
die mij boos voor die deur had zien rondkijken of die nog ergens was. En hij was teruggelopen. Wat ik dus echt heel vriendelijk vond. Dus ik zei, oh my god, wat vriendelijk, wat aardig van je dat je helemaal terugkomt. En toen zei hij iets van, ja, want vrouwen en nieuwe kleren. Hè? En hij zei eigenlijk nog net niet, leer mij de vrouwtjes kennen. Het was echt een beetje van, ja, vrouwen, kleren, shoppen.
Dit is het enige wat je wil in het leven. Ik moet dat nu aan haar
precies,
geven.
Precies, zij heeft dat nodig. Ik heb hem niet gecorrigeerd, want het was de waarheid.
jij, Rianne?
Ja, ik heb er heel erg moeten over nadenken over die vraag. Zelfs een beetje filosoferen. Dat doe ik dan als ik onder de douche sta, dan filosofeer ik. Ik dacht, ja, wat is dat dan voor mij niet feministisch? Is dat dan als ik niet iets voor de vrouw doe of voor de vrouwen empowerment of dat ik juist iets slechts doe daarvoor. Nou ja, dat doe ik niet, sowieso niet. Het gaat over mij persoonlijk, hè? Dus wat is dan empowered voor mij of niet? En dat zijn eigenlijk van die kleine momenten, dacht ik, dat ik ja zeg tegen een ander, maar eigenlijk niet voor mezelf wil. Dan zeg ik nee tegen mezelf. Ja, dat zit voor mij in de hele kleine dingen. Dat kan zijn bijvoorbeeld, dat was ook een van deze ochtenden, mijn vriend sliep wat uit en toen dacht ik, eigenlijk wou ik naar kantoor. En dan bevond ik mij plots in de situatie dat ik met hem aan het koffie drinken was. Ik wou naar kantoor. En dat is het momentje dat ik ja zeg tegen een ander, tegen hem in dit geval. Nee, tegen mezelf. Maar dat kan ook zijn dat ik de telefoon opneem terwijl ik druk bezig ben. Naar wie het ook mag zijn. Dan zeg ik weer ja tegen een ander, maar eigenlijk heb ik geen tijd voor nee tegen mezelf. Dus bij mij zit het dan in die hele kleine dingen.
Voorrang geven aan anderen juist. En niet voor jezelf kiezen.
En het gaat niet zozeer over mannelijk vrouwelijkheid of wat voor gender dan ook. Als mijn vriend gender fluent was of een vrouw, had ik ook zitten koffie drinken.
Ja. Want koffie drinken, dus, ja, leuk voor iedereen.
Ja, precies. Dus bij mij zit het in die hele kleine momenten. Of dan ga ik bijvoorbeeld naar een afspraak. Ik had een vriendin al een keer afgezegd. En nu kwam het me eigenlijk weer niet zo uit. Maar ik ga toch iemand niet twee keer afzeggen.
Dan toch maar weer gaan.
Ja, ja. Dus voor mij zit het in die kleine momenten. Dat ik ja zeg, terwijl ik het eigenlijk niet wil doen. Hè? Weliswaar op onschuldig niveau. Ik bedoel, laat dat wel even duidelijk zijn. Het gaat over koffie.
Maar toch een grens
maar
overgaan.
Juist, ja. En daar zit het voor mij op van die hele kleine momenten. Dus dat is mijn niet-feministische daad.
Ja. Ja, en daad heeft dit dan dankzij het filosoferen onder de douche dat je denkt, ik moet hier misschien wat vaker dan toch nee zeggen?
Nou, dat is natuurlijk een thema in mijn leven, hè? En nu gaat het over koffie drinken. En vroeger ging het bijvoorbeeld over grote dingen als seks.
Dus je hebt
wel
hele grote stappen.
Tuurlijk,
gemaakt.
Ja. En nu vindt het dan zich op een kleine schaal. Dan gaat het over een kopje koffie.
Ja, redelijk
van
onschuldig.
Een 10 minuten. Ja, precies. Dus dat is natuurlijk een levensthema. En het is niet zo dat hij onder de douche deze week pas onthuld is.
Nu
ik was me
helemaal een open paring door die vraag van ons.
Ik was me al een tijdje van bewust.
Ja, ja, interessant. Ja.
Dankjewel.
Dank je.
Er was weer post.
Post, ja. We kregen op Instagram een berichtje van Marlou binnen. Marilot, lees het even voor.
Marlou schreef dit. Het viel mij op dat jullie Lena Dunham 2 keer noemen in jullie boek. Dat verbaasde mij, want ze heeft heel wat problematische uitspraken gedaan de afgelopen jaren. Ik volg haar niet, dus weet niet of ze er tegenwoordig betere normen en waarden op nahoudt. Maar het is voor mij net niet. Ik kan me iets herinneren over een problematische anekdote uit haar boek, iets met haar zusje. Racistische grappen op Twitter. Toen een vriend werd beschuldigd van sexual assault, was haar eerste reactie dat hij het nooit gedaan zou kunnen hebben en dat het vast een valse beschuldiging was. Ik val vooral over de manier waarop de uitspraken de wereld inslingert. En ik vind haar onder andere daardoor dus persoonlijk geen goed rolmodel. Ik vroeg me af waarom jullie haar bedanken in het boek. Misschien is er iets waarvan ik zelf niet op de hoogte ben, of hebben jullie er een andere mening over? Niet bedoeld als kritiek, ben gewoon benieuwd.
Ja, we hebben Lina inderdaad in het dankwoord staan van Damn Honey. In de lijst met inspirerende vrouwen die we dus bedanken voor het zijn.
En haar boek noemen we in onze to-lees-lijst.
Ja, Not That Kind of Girl. Dat hebben we gedaan omdat we zowel haar boek als haar tv-serie Girls, die gaven ons allebei een nieuwe kijk op vrouw zijn. Hoe je vrouw mag zijn. Wat vaak wel geportretteerd werd als alle stereotypen. Je moet er mooi uitzien. Je moet er, als je wakker wordt, moet je al make-up op hebben.
Je seksleven moet zo en zo zijn.
Ja, het moet allemaal heel beschaafd en weet ik veel wat alles. En zij liet gewoon een hele andere kant zien. En dat vonden wij heel inspirerend. Een veel meer realistisch beeld. Dus toen wij dit berichtje kregen, dat is alweer een tijdje geleden, toen was onze eerste reactie dus ook van... haar boek en haar serie, die hebben ons gewoon op die manier dus geïnspireerd. Wat we dus net ook uitlegden. We namen het een beetje voor haar op. In de eerste reactie die wij naar Marlou terugstuurden.
Ja, ik voelde ook meteen eerlijk gezegd een beetje weerstand. Omdat de manier waarop zij de dingen de wereld inslingert... zijn niet altijd even genuanceerd inderdaad. En ze schuren vaak ook een beetje. Ze zijn soms zelfs een beetje lelijk te noemen. En soms, juist daarom vind ik het af en toe wel prettig. Want zij laat ook gewoon zien hoe de wereld realistisch... gezien in elkaar zit. Ze laat niet een heel
omdat
mooi plaatje
ze gewoon
zien.
Ja,
ze, ja. Ja, en dus dat was mijn eerste reactie. Was echt van, ja, maar zij shakes things up. Dus ik vind haar juist een heel prettig mens. Zij zet mij aan het denken. Of ik vind haar niet altijd een prettig mens, maar ze zet me wel aan het denken. En daarom vind ik haar inspirerend.
Ja, en ook juist omdat het dus niet altijd een prettig mens is. Ja. Want soms zet ze ook iets online dat je denkt, oeh, jezus, wat een lelijk, stom iets. Maar wat dus juist ook goed is, dat ze zichzelf laat zien als niet op haar mooist.
Ja, precies. En de lelijke en de mooie kanten. En dat het allemaal onderdeel is van het mens zijn en het vrouw zijn en de wereld.
Ja. En dat van die valse beschuldiging, dat hadden we wel een beetje zo voorbij zien komen. Maar ook niet echt ingedoken. Het is ook niet verder dat we haar heel erg op de voet volgen. Dat is dus vooral haar serie en haar boek waarom we haar dus noemden.
Ja.
Dus eigenlijk waren in eerste instantie tegenover Marlou een beetje zo van... maar haar serie vinden we gewoon inspirerend. En dus moet ze in dankwoord. Punt. In het volgende boek zullen we er nog een keer over nadenken, of zo.
Ja, zoiets.
En toen gebeurde er opeens van alles deze week, waardoor je eigenlijk niet meer...
door omheen kan.
Nee.
Nee, want ze is nu op dit moment in opspraak geraakt vanwege... ik zal eventjes de achtergrond vertellen. Vorig jaar heeft een actrice van kleur, genaamd Aurora Perrineau... een schrijver van de serie Girls, Murray Miller heet hij, en goede vriend van Lena, beschuldigd van verkrachting. Zij zegt dat hij haar verkracht heeft. Dit gebeurde vorig jaar november. En als reactie daarop heeft Lena, samen met een vriendin geloof ik, een publiek statement naar buiten gebracht en gezegd, je moet alle vrouwen geloven, maar wij denken dat dit een van de zeldzame valse beschuldigingen is. Deze vrouw liegt. Dat was haar reactie.
Ja.
En daar vielen natuurlijk heel erg veel mensen over. Want en vooral de gemeenschap van kleur, de zwarte gemeenschap, die valt daarover. Want dan is het echt, ja, ze beschuldigen haar van het uitoefenen van wit feminisme.
Ja.
Ze verdedigt de witte vrouw. Ja, gelijkheid voor mannen en vrouwen. Maar wel dus voor de witte vrouw vooral. En de vrouw van kleur wordt hier dus eigenlijk voor minderwaardig aangezien.
Ja, want ze staat altijd erg op de barricades. Hè? Ook in de MeToo-gesprek verder, geloof ik, erg...
Ja, want ze heeft zelf ook nare ervaringen meegemaakt.
Ja.
Ze is volgens mij... Ja, ze heeft in ieder geval ervaring met seksueel geweld. Ze gaat er ook prat op. Ik las in bepaalde artikelen dat zij ook een paar keer heeft uitgesproken van... Je moet vrouwen hoe dan ook geloven als ze zeggen dat ze...
En dan gebeurt dit bij een zwarte vrouw.
En dan zegt zij opeens, nee,
dat is een valse beschuldiging.
Ik vraag me af of de kleur van die vrouw, dat feit dat ze zwart is... Misschien als ze wit was, had ze... hetzelfde gedaan, want ik denk gewoon dat ze heel naïef, vind ik in dit geval, en kwalijk publiek haar vriend verdedigt.
Ja, ja, dat
en
is
het
wel.
Daarvoor opneemt.
Ja, want zelfs al had ze het ergens intern gedacht, dan had ze het gewoon nooit moeten uitspreken.
Nee, wat zijn de beweegredenen dat zij vindt, we gaan nu publiek bekendmaken dat wij achter deze man staan en niet achter deze vrouw.
Ja.
Dus dat is wel... Nou, ze heeft heel veel shit over zich heen gekregen hierover. Dus ze wordt beschuldigd van... Ja, racisme en faux feminisme. Maar er zijn nog een aantal andere...
Ik vind het vooral selectieve verontwaardiging. Want waarom neem je het nu in één keer wel voor die...
Ja, zodra het dan dichtbij komt,
krijgt,
dan is het opeens... Ja. Nee, dat moet wel een valse beschuldiging zijn.
Ja.
En als ik het nu zo dat hele verhaal op een rijtje hoor of lees... dan denk ik ook, jezus, wat erg...
Dat ze dat doet.
Ja,
ja,
terwijl,
zeker.
Toen Marlou dus in eerste instantie dit berichtje stuurde, toen wist ik wel erg vaag iets van, oh ja, iets met een beschuldiging. En maar nu ik er dan wat meer induik, dan neem ik al gelijk een stap terug van, wow, what the fuck.
Ja, what the fuck dat zij denkt dat ze dit zomaar kan doen, dat ze
zo
iemand
kan zeggen.
Ja, dat ze een slachtoffer dus die beschuldiging dus zo opeens weg kan wuiven. En wat ze dus nu ook gedaan heeft, want deze week was er weer een hoop gedoe over dit. Zij heeft deze week haar beschuldiging ingetrokken. Ze heeft haar excuses daarvoor aangeboden. En ze heeft dat gedaan in de Hollywood Reporter, in Women in Entertainment Issue. En ze heeft het ook nog een keertje op het podium gedaan tijdens de Women in Entertainment event. Ik heb die column ook gelezen, die excuuscolumn. En ja, het draait erg om haar, moet ik zeggen. Het heeft de halve column gaat over alle dingen die zij heeft meegemaakt als vrouw. En het is naar mijn mening niet een hele goede excuusbrief.
We kunnen ook even een stukje laten horen uit haar
ja, zeker.
Excuses.
I'm standing here with my dear friend Brittany Perrineau. I admire Brittany. I love her. I laugh with her. But this relationship was unexpected and unforeseen because a year ago, last November, when Brittany's beautiful daughter Aurora accused a friend of mine of sexual assault, I denied her experience publicly. That will always be my greatest regret, but with Brittany and Aurora's love, forgiveness, and bravery, it's become my greatest moment of evolution and education. I learned to listen. I learned the ways in which my own heart and mind had been colonized by patriarchy and the ways my own ignorance operated, even as a survivor of multiple sexual assaults. Brittany taught me that at 32 years old, it's time to embrace the real shit and put my big girl pants on. And through it all, she remained a model of compassion and strength, fighting for her child the way we should all be fighting for each other in this business and beyond. And so I want to publicly thank her and say to my friend Aurora, we are here for you, and we hear you, and the other women who share your experience.
Ja.
Too little, too late.
Ja, een beetje. En ook die beetje heel erg.
En ook van dat ze dan nu de volwassen broek aantrekt.
Terwijl ze zich al jarenlang.
En je bent 32. Het is ook echt te laat om nu te doen alsof je nog het jonge meisje bent of zo. Kijk, als je nou 20 bent en je maakt deze ontzettend grove fout. Ja, dan kan je nog de big pants er misschien bij halen. Maar op je 32ste.
Dat gaat echt nergens op. Plus, ze staat aan het begin. Of ze staat niet aan het begin van haar carrière.
Nee, absoluut
ze zit
niet.
Diep in het
deze
feminisme,
materie. Ja.
Diep in MeToo debat.
En ik hoorde heel veel ai, ai, ai.
Ja,
ai,
het een en al.
Maar die hele column. Ja, ik wil niet te streng zijn of zo. Maar die hele column staat ook vol met ai, 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 ai. En dat ze dus de moeder van Aurora het podium op sleurt. Het is ook, want nu had je er geen beeld bij, maar het heeft wel iets tenen krommend.
Die staat er
ook,
een beetje naast.
Die staat ernaast en zij kijkt de hele tijd haar aan van I love her. En
En Aurora zelf is ook nergens, hè? Dat vind ik ook opvallend.
Die is nergens. Maar goed, je weet niet wat daarachter zit natuurlijk. Misschien wil die helemaal niks meer mee te maken hebben, wat ik ook zou kunnen snappen.
Ja, oké, maar ze neemt wel die moeder op het podium.
Ja.
In hoeverre staat Aurora er dan zelf ook achter of zo? Het ziet er allemaal heel sketchy uit.
Ja.
Maar dan kom je dus bij een best wel interessante discussie. Als iemand zoiets doet, zoals Lena Dunham, en je vindt haar eerdere werk toch inspirerend.
Kun je dat scheiden van elkaar?
Kan je haar dan nog in een dankwoord zetten?
Ja. Kan je het werk scheiden van de persoon? Want dit is dus nu ook wat een discussie is op internet, wat ik ook interessant vond. Er zijn een aantal witte vrouwen, die hebben nu geschreven van, who cares if Lena Dunham is a trash person? Her work is very original of zo, weet je wel? Dus die schrijven echt van, ja, maar haar werk, dat moet je scheiden van de persoon die ze is. En ik weet dus niet of dat kan. Ik denk niet dat dat kan.
Nee, dat is gewoon een heel ingewikkelde vraag.
Ja.
Nee, want ik denk dat je werk voortkomt uit je persoonlijkheid.
Tuurlijk.
En dat dat één ding is. En als dat werk oprecht is en het komt uit je oprechte persoonlijkheid, dan is het wel toch bijzonder dat ze dit doet. Maar ik denk wel dat haar werk oprecht is, hoor. Dat wel. Maar ik denk, we hadden haar ook allemaal op een voetstuk staan.
Ja.
Daar is ze nu afgevallen, ook voor mij. Maar ik vind dit ook wel een dusdanig grove fout, oordeel heb ik erover. Ja, dat ik het een beetje zelf een zure nasmaak.
Je bekijkt alles anders opeens.
Ja.
Ja, en het is ook niet het enige, want de zwarte gemeenschap, de gemeenschap van kleur, valt erg over haar heen. Nu dus bijvoorbeeld omdat zij de beschuldiging van een zwarte vrouw of van een gekleurde vrouw wegwuift. Maar ze heeft ook een aantal andere beschuldigingen. Er is nog
misstappen.
Meer misstappen begaan. Wat ze toch wel doet, is ze seksualiseert zwarte mannen. Ze beschrijft een moment op het netbal in 2016. En dan zit ze naast een American football player van de New York Giants, genaamd Odell Beckham Jr. Ze beschrijft dat ze aan tafel naast hem zit. En deze man, die kent haar niet. En heeft die avond niet met haar gepraat. Heeft haar niet echt erkend. Ja. En daar is ze nogal, of tenminste, ze is er erg mee bezig. Want ze beschrijft dan in een komische briefwisseling met Amy Schumer. Schrijft ze een interne dialoog die zich afspeelt in zijn hoofd. Deze man heeft niks tegen haar gezegd, hè? Ja, afspeelt in zijn hoofd hoe hij naar haar kijkt en dan besluit of ze fuckable is of niet, of hij haar wil neuken of niet.
Oh.
En dus ze is op haar teentjes getrapt, lijkt wel, dat hij haar niet interessant genoeg vond om seks mee te hebben. Of dat hij haar niet objectiveert. En ik denk, als hij dat wel had gedaan, was het huis ook te klein geweest. Want je mag vrouwen niet objectiveren en zij is nu boos dat hij dat niet deed. En ze beschrijft dan ook nog op datzelfde evenement hoe ze 20 minuten lang tegen Jordan, hoe heet hij nou ook weer, Michael Jordan aan het grinden is. En dat omdat ze zijn aandacht wil en dat lukt dan niet. Terwijl dat is ook zoiets bizars om te zeggen, 20 minuten lang
tegen
iemand. Dat
is ook niet feministisch, want ik vind als vrouw, maar ook als man, als vrouw, persoon, moet ik eigenwaarde uit mijzelf halen. En als ik dat applaus wil van wie dat ook mag zijn, die naast mij zit, van jullie of een basketbalplayer van 2 meter, is dat een gebrek in mijzelf, want ik moet dat uit mijzelf halen. Dus ik vind dat sowieso niet een feministische daad.
Ja, dat klopt. Maar het is ook, het is bizar dat ze deze mannen dus een soort van beschrijft als mensen die alleen maar naar de wereld kijken van, wil ik er seks mee of niet? Of kan ik er seks mee hebben
objecten,
of niet? Ja,
wat ze juist niet wil in de eigen serie.
Precies, ja.
Ja.
En wat natuurlijk opvallend is dat er in de serie Girls vrijwel geen zwarte personages zitten.
Ja, ook nog. Ja. Dus nu alles op een rijtje. Ja. Marlou, het is even ietsje later dan toen jij je berichtje stuurde. Jij was meer woke dan wij waren. Maar ja, nu we dieper in die materie zitten, dit allemaal nu weten, ook steeds meer zelf ook leren over intersectioneel feminisme, gaan we haar toch uit de dankwoord schrappen voor de derde druk.
Zeker. En hoor je ook eventjes hoe soepel Nidia nu hier eventjes er tussen neus en lippen door zegt dat we een derde druk
krijgen. Een derde druk. Applaus. Ja. Ja. En we
maar
gaan
Lena
Nina
Dunham staan er niet meer
schrappen.
In. Ja. En haar boek halen we ook uit de leeslijst.
Ja. We moeten het even hebben over erotica producten.
Design dildo's.
Sex toys.
Pleasure products.
Pleasure products.
Intimate massagers.
Oh, zoveel.
Voor de Amerikanen.
Zoveel benamingen. Ja. Internal en external.
Maar ze doen allemaal hetzelfde.
daarvoor hebben we Rianne hier zitten. Want jij noemt jezelf sexpert en erotica entrepreneur. Ja. Dus jij bent ongetwijfeld een bron van kennis.
Ik ben een ontzettende bron van kennis.
Vertel ons alles.
Ja.
Wat wil je weten? Vertel.
Nou, eerst denk ik maar eens even het begin.
Ja, ja. Het begin.
Ja, het allereerste begin.
De aanleiding. We hoorden net al iets.
Het begin.
Ja, wanneer denk je, ik word seks-entrepreneur?
Nou, ik moet zeggen, dat vertelde ik jullie net al even. Toen ik 14 was, toen maakte ik reeds een tekening tijdens de tekenklas met allerlei...
Tijdens de tekenklas?
Ja.
Oh, op school gewoon?
Ja, op school.
In de openbaarheid, wat heerlijk.
Ja, met allerlei pretcondooms. En daar stond bij Rianne Condoom BV. Ik wist ook al, dat moet dan wel een BV worden blijkbaar. Toen ben ik even verdwaald en een hele andere opleiding gaan doen. Maar ik had in ieder geval altijd wel het gevoel van, ja, ik wil iets voor vrouwen doen.
Ja.
Ik ben opgegroeid door een behoorlijk feministische moeder. Dus dat is mij wel echt met de paplepel ingegooid. Van ja, er is een achterstand. Hè, er is geen gelijkheid tussen vrouw en man. Dus ik vond het belangrijk om daar wat voor te doen. En de reden dat ik het op seksueel vlak heb gedaan, hè, want je kunt je op allerlei vlakken kun je je manifesteren, ook als je iets voor vrouwen wil doen, is omdat ik het zelf ook als jonge vrouw moeilijk vond om te kijken, van, ja, wat vind ik nou prettig als vrouw? Hoe kan ik dat communiceren? Ik vond dat een lastig vlak. Voor mij was persoonlijk was dat best lastig. Dus juist daarom wou ik daar wat mee doen.
Ja, en je ziet het natuurlijk, zeker toen wij jong waren, ik denk nu nog steeds wel, je ziet geen, niet echt voorbeelden van hoe dan?
Nee,
hoe
rampzalig. Nee, tijdens de biologieles kwam er een soort box, verstofte box boven in de jaren 90 gespeeld. Zit af. Ja, er kwam een beflapje, afgestoft beflapje uit.
Ja, en daar en die ging dan even de klas door.
Ja, die kon je doorgeven. De mannen in de klas hadden niet zoiets van, goh, we gaan lekker beffen. En de vrouwen hadden ook niet zoiets van, wat moeten we hier dan mee? Er werd niet verteld waar je clitoris zat. Dus ik had werkelijk geen idee waar ik die kon vinden. Dat duurde echt, tot mijn 17e kon ik hem pas vinden. En voor de mannen werd dat allemaal wel iets beter uitgelegd. En er was wel een pop en die had een piemel. Die had ook geen poes, die had een piemel of vulva, hoe je het wil noemen. Dus dat was voor mannen veel duidelijker dan voor vrouwen. Dus ik vond dat er toen al een verschil zat tussen vrouwelijke seksualiteit en de mannelijke. Tenminste, hoe dat wordt uitgelegd, hoe
dat
in elkaar zit.
Ja, dat ook wel hoor. Want klaarkomen voor vrouwen, ik weet niet of dat ooit besproken werd. Al mijn kennis over dit onderwerp op die leeftijd kwam uit de breakout.
Ja.
Daar las je dan tenminste nog iets over pijpen en beffen. Maar verder,
en wat dan? Maar
genot uit seks halen was niet iets wat genoemd werd voor vrouwen.
Nee, en ook op school was het natuurlijk heel erg, ja, omdat er bij mannen best wel iets heel duidelijks gebeurt als ze klaarkomen.
En wat ook meer biologisch.
Ja, werd dat meer beschreven. En bij vrouwen was het echt een soort van mysterie.
Ja.
Wat, hoe dan? En waar dan? Ja. Geen idee. Niemand wist het.
Nee, bij ons was het echt onbesproken. En tijdens maatschappijleer was er een seksscène tussen mensen. Of die gingen dan, wouden ze laten zien, hoe moet het? Ja, er gebeurde wat seks in een tentje.
En het is zo'n erg verhaal.
Ja, en waar dan, waar die naar binnen moest. Of ook weer waar die clitoris zat. Dat werd volledig onbesproken.
Maar zag je dan mensen gewoon op elkaar liggen of zo?
Ja, in een tent. Ja, die waren aan het kamperen. Nou, ik hou überhaupt niet van kamperen, maar dat was dan de missionarisstand in een tent.
Zo raar.
Ja, daar moest je het mee doen.
Ja, dan eindig
en
je
die
dus
beflap. Dood. Ja, dus dat was het. Ja, het was geen goed
begin. Heel slecht begin.
Maar
ja,
toen
zo
dacht
begon
jij,
het.
Ik ga daar verandering in brengen.
Juist.
En hoe is dat begonnen?
Nou, op een gegeven moment kreeg ik een latere trigger. Toen was ik begin 20 en dat was de Hustler Magazine. Die lag bij bij een vriendje die ik toen had. En dan zag ik van die roze vallussen met aderen.
Oh ja, god. Ja,
en toen dacht ik, vies en eng.
Ja, en toen dacht ik, het kan toch niet dat dit vrouw moet opwinden? Mij in ieder geval niet. Dus toen wou ik had ook een designopleiding gedaan, wel eens op een heel ander vlak. Dat ging over tuin en landschap, dus heel bloemen, groene vingers.
Natuur.
Wel vingers, maar groen. Nee, dat blijk ik ook niet echt te hebben, groene vingers. Dus toen was het een beetje 1 plus 1 is 2 of 3 misschien zelfs wel. En toen besloot ik wil seksspeeltjes gaan ontwerpen voor vrouwen. Ik zeg vrouw in partner, want ik vind het voor, als we heel erg in man-vrouw denken, even in dit geval om het wat iets simplistisch te houden, vind ik dat toch een achterstand is. Bijvoorbeeld 10 tot 15% van de vrouwen is zelfs nog nooit klaargekomen. Nou, voor mannen is dat vaak wat simpeler. Rutgers Stichting heeft onlangs onderzoek gedaan. Dan blijkt 92% van de mannen tevreden zijn over hun seksleven, maar 75% van de vrouwen is tevreden. Dus 25% is niet tevreden. Dus ik vind dat voor vrouwen er nog meer moet gedaan worden op seksueel
valt
vlak.
Veel winst te behalen.
Ja, en ik vind speeltjes is een manier. Hè. Dat is helemaal niet de manier, maar het is een manier om vrouwen seksueel te empoweren.
Ja, en waar begin je dan als je besluit, ik ga seksspeeltjes maken?
Ja, met een tekening.
Gewoon,
ja, heel simpel met een tekening. En naar de bank moest ik. En mijn ouders waren heel lief. Die hebben toen geïnvesteerd in mijn bedrijf. Dus het familiekapitaal is toen naar mij gegaan.
Naar de seksspeeltjes van Rianne.
Dus dat is wel heel bijzonder.
Dat vind ik een cool verhaal.
Ja. Dat vind ik ook erg leuk.
Ja, en dus zo kon ik dat doen.
En ging je dan in eerste instantie vanuit je eigen ervaring met seks of wat je zelf lekker vindt ontwerpen? Of
De dubbel. Wel ook heel erg vanuit mezelf. Maar ik heb wel ook met heel veel vrouwen wereldwijd gesproken. Ik werkte toen, ik was exportmanager in meubels. Dus ik sprak met heel veel vrouwen wereldwijd. Ja, ook weer heel anders.
Ja. Meubels, landschappen.
Nee, niet zo sexy. Dus vond ik helemaal niet leuk. En dus dat ging niet, weet je, het gaat niet over seks. Het gaat over vrouwen goed doen voelen. Dat is mijn missie. Ja, en door op een stoel zitten voelt toch wat minder goed dan als ik een mooie seksoy zie. Dat is toch verschillend.
Ja, ja.
En daar ging het voor mij over. En ik heb met heel veel vrouwen wereldwijd gesproken. Verschillende vrouwenproducten laten testen. En zo ben ik door tot verschillende ontwerpen gekomen.
Ja, we hebben ook de eer dat we allebei iets gekregen hebben.
Een productje.
Laten we het even live gaan
uitpakken.
Unboxen.
We hebben allebei een tasje.
Ja, die van mij zit in een roze tasje en er zit ook een slotje op. Dus ik ga nu eerst het slotje openmaken.
Discretie.
Ja, ik heb geen slotje, ik heb gewoon een rit. Daar was die.
Oké, wacht. Ik ga dit gelijk even zeggen. Ik heb nog nooit een seksspeeltje gehad.
Oh, geweldig.
Ja. En dus dit is my very first seksspeeltje.
My very first seksspeeltje.
Ja, net als my very first Sony die ik had toen ik 6 was. Heb ik dan nu eindelijk een seksspeeltje. En dat is niet omdat ik anti of zo ben, maar gewoon omdat ik weet dan nooit waar ik moet beginnen.
Ja, snap ik, want je hebt ook veel.
En ik zie wel gelijk die geaderde penis vormen.
En dat je die niet wil.
En ik weet wel, en dat ik die niet wil. Ja. Ik weet wel dat er veel meer is.
Maar je had geen voordeel of zoiets van, ik wil het niet. Het was gewoon eerder van, waar moet ik beginnen?
Ja, waar moet ik beginnen? En dan moet je naar zo'n seksshop. En ik
hoor een oordeel. Zo'n seksshop. Klopt dat?
Ja, associeer je dat weerstand. Met de wallen, denk ik.
Ik zie gelijk de warmoestraat vormen. Ja. Wat op zich niet erg is, want daar zit ook de condomerie, daar kom ik dan weer heel graag. Dus
ja. Want je hebt geweldige seksshops in Amsterdam. Male en Female is een hele...
Oh ja, Male en Female. En die bestaan 30 jaar.
Ja, heel geëmancipeerd.
En die geven hele leuke workshops over hoe je moet vingeren en zo. Ja. Die heb ik hier gezien. Ja, maar erg interessant.
Toch dan misschien ergens iets van... ik weet niet. Ik weet het gewoon,
Klein beetje weerstand.
Ja, een beetje weerstand.
Maar dat mag ook,
hè.
Dat is prima. Ik had dat zelfs. Ondanks dat ik in deze business werk, was ik in het begin... En denk, ja, dan moet ik in die business, al die rare types. Maar er bleken heel veel vrouwen ook in te werken. En hele creatieve, empowered mensen. Dus voor mij, ik had ook voordelen. Dat is heel erg meegevallen.
Het is natuurlijk best een keus om dit vak in te gaan. Dus als je voor dit vak kiest, dat zijn inderdaad denk ik mensen die voor zichzelf kiezen en die weten wat ze willen.
Het zijn hele bijzondere mensen, creatief, empowered. Wat ik al zei, dus dat ik voel me daar... Prima tussen.
Die mensen. Ja,
het ziet er heel mooi uit. Het is ook van heel fijn materiaal.
Het is heel
Hoe omschrijf
zacht.
Ik het?
Jij hebt een rond ding en
siliconen
ik heb een
croissant.
Ding.
Een siliconen croissant is inderdaad een goede omschrijving. En het is paars.
Het is van ons allebei paars. En ik heb een langwerpig. Nou heb ik...
En die van mij is een opladertje.
Ik heb er wel één al. Ja. Heel lang. Gebruik hem bijna niet. Of niet. Ik heb hem al heel lang. Hij is niet heel lang. En ik gebruik hem eigenlijk bijna niet. Ja. Maar, want ik vind hem dus... Ik weet niet. Ik vind het gewoon te ongenuanceerd. Is denk ik het woord of zo. Ja. Zeg maar, het is gewoon een trilding. En er zit ook zo'n buiging waarmee je dus je G-spot kan vinden. Ja. En ja, ik kan daar dus gewoon niet zo heel veel mee. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik ermee moet. Hij is heel dun en ik vind het gewoon...
Ik denk dat je die ook hebt, een beetje hard plastic.
Ja, hard, hij is zwart.
Oh ja, het is natuurlijk heel persoonlijk. Hè? Ik ben niet iedereen... Ik zie het een beetje als een seksspeeltje, als een dessert. De ene keer wil ik yoghurt, de andere keer tiramisu. En soms wil ik dus wel een seksspeeltje gebruiken, soms niet. Ik zie het ook in de heel plastisch als functioneel. Dus als een wasmachine, als een elektrische tandenborstel. Die het leven makkelijker maakt. Dus dat zie ik ook wel. Het maakt het leven makkelijker. Maar ik vind het ook leuk. Ik vind het sexy. En ik vind het ook, voor mij is het ook zelfliefde.
Ja, tuurlijk.
Heel erg.
Ja.
Het is heel belangrijk ook. Want het is ook een hele goede manier om... of tenminste, überhaupt masturberen is een hele goede manier om zelf achter te komen wat je lekker vindt en hoe je werkt. Zodat het ook naar je partner later gecommuniceerd kan worden. Ja. En daar denk ik dat seksspeeltjes ook gewoon heel goed bij kunnen helpen. Want je hebt eventjes een nieuwe sensatie waardoor je kan kijken of iets lekker voelt voor je of niet.
Ja, want voor mij is dat ook een van de redenen waarom ik het doe. Want ik vond het met een partner veel moeilijker om uit te leggen. Wat vind ik nou prettig en... Ja, als je niet eens op je 17 je eigen clitoris kan vinden. Ja, hoe moet je dat dan gaan uitleggen aan een partner? Ja, toch? Dat is lastig. Dus het is wel handig als je hem eerst zelf vindt. En dus voor mij was het heel belangrijk te kijken. Wat vind ik zelf fijn? En binnen een veilige omgeving. Dus met mijzelf. En een seksspeeltje kan ik daarbij gebruiken. Ik vind dat.
En wat kenmerkt jouw producten?
Ze zijn heel fashionable, ze zijn ook stylish. Maar dat komt omdat ik zelf ook van... Ik hou van mooie dingen, ik hou van mode. En ik vind het heel leuk om die seksspeeltjes ook er mooi te laten uitzien.
Ja, het heeft ook een chique...
Ik ben een heel empowered...
Glamour, chic. Ja.
Ja, ik ben een empowered merk voor vrouwen. Dus sommige speeltjes komen dan met een mooie armband. En er staat, she believed she could, so she did. En de type vrouwen die ik in mijn beeldvorming gebruik... zijn allerlei soorten vrouwen, dat kan... wit zijn, zwart.
Heel divers.
Stevige, dunne. Dat maakt allemaal niet zo uit. Dus ik ben ook een empowered merk. En dat kun je niet faken. Dat ben je of dat ben je niet. En ik ben dat.
Yes, ja. Love it.
Wat verkoopt het best? Ben ik benieuwd.
Ja, dat zijn toch de usual suspects. Want jullie hadden het al over de kleur paars. Ja, dat is de best verkochte. Jullie
dat is de langwerpige die ik heb.
Ja, en ik heb jou een gegeven met gemiddelde vibraties. Ik heb ook producten die zijn wat groter en die vibreren sterk. En deze probeert weer net wat minder. En dit is heel een gemiddeld productje. En dat verkoopt dan ook het beste. En ik heb voor elk wat wils. Dus ik heb grotere producten, kleinere, middelvibraties, sterke vibraties. En ja, dat is voor ieder wat wils.
En wat is dan je eigen favoriet? Of heb je een favoriet?
Ja, dat is een. Ik heb hem nu niet mee, maar het is een siliconen microfoon.
Wat?
Ja.
Is dat groter? Dus ik wou hem nu niet meenemen. Ik denk misschien vind je iets groter. Het is een, je houdt hem in de handen. Het is voor externe stimulatie. 80% van de vrouwen heeft clitorisstimulatie nodig om tot een orgasme te komen. Ik hoor een beetje bij die groep toch wel. Ja, dit is een beetje te twijfel.
Aan de buitenkant nodig.
Ja, aan de buitenkant, ja. De inwendige orgasme, er moet heel veel voor gebeuren. Dus ik vind dat een hele fijn speeltje.
Maar dat is zo'n ding met een grote bol erop.
Nou, je maakt nu echt een handweg als er een soort skippiebal op staat. Maar, het is een hele kleine tennisbal. Een soort hondenbal voor puppies.
Okay.
Een tennisbal voor puppies.
Voor de beeld. Dus ik heb er een beeld bij. Met zijn meisjes. Ja. Sekspeeltjes met een partner trouwens, wilde ik nog vragen. Want jij zegt, het is voor jezelf, maar ook met een partner. Ik vind dat nog wel een... Hoe gebruik je een sekspeeltje met een partner?
Ja, dat hangt
is dat een goede vraag?
Ja, dat hangt van de... Of hoe introduceer ik het bij een partner?
Ja, dat is het denk ik.
Nou, mijn partner was heel sceptisch eerst. Sterker nog, we hadden eerst helemaal niet direct een relatie. Want hij dacht, ik ben dan met een mannelijke partner. Maar hij dacht van, laat eerst maar eens even kijken wat ze nou met die business doet. En hij zei van, ja... Als jij een... Dit is even over man-vrouw, want wij zijn dan man-vrouw. Hij zei van ja, jij hebt een seksspeeltje. Maar hoe zou je het vinden als ik een plastic vagina in mijn lade had liggen? Nou, ja, moeilijk, dacht ik. Ja, nee, dat vind ik toch minder. Maar hij zei, het is toch hetzelfde? En toen kwam hij heel erg op motivatie. Want voor een vrouw als mij... Voor mij is een orgasme... Duurt langer om te bereiken, is wat lastiger. Dus ik vind de seksspeeltje, ik vind dat fijn erbij. Ik vind dat makkelijk, maar ik vind het ook fijn. En wat is jouw motivatie als jij een plastic vagina in je laadje hebt liggen? Ja, zei hij, dat was dan toch een soort fetish, de vagina of vulva als object. Dus dat is dan toch iets minder zuiver motivatie.
En waarschijnlijk
dan ik
ook
heb.
Niet iets wat je per se samen kan gebruiken.
Nee, we zo van, zullen we de plastic vagina er even bij pakken? Nee, precies. En toen is het kwartje gevallen, dan in ieder geval bij hem. Toen denk je, oh ja, er zit wel degelijk een verschil. En ik vind als je dat kan uitleggen aan je partner, van waarom wil ik dit speeltje erbij gebruiken? Wat doet het voor mij? Dan is daar helemaal geen probleem bij. Je hebt ook heel veel speeltjes voor met z'n tweeën. Je hebt speeltjes voor vrouw en vrouw, man en vrouw. Misschien ook wel voor man en man, maar dat weet ik niet. Omdat ik altijd heel erg uit vrouw denk.
Ja.
Maar in ieder geval, ik kan me wel iets verzinnen waar man, ja, kan iets bedenken. Maar in ieder geval voor vrouw, man, vrouw, heb je ook speeltjes die je echt daadwerkelijk met z'n tweeën kan gebruiken. Ook samen tegelijkertijd.
Samen tegelijkertijd.
We kregen ook nog een vraag binnen, namelijk wat zijn de nieuwste innovaties op dit gebied?
Ja, die zitten vooral op technologisch vlak. Ja. Hè? Dus je hebt in plaats van vibraties heb je een zuigtechniekje. Dus dat zuigt op
hier
de clitoris.
Hier heb ik over gelezen volgens mij. Ja. In het seksdagboek van Helene van Rooijen.
Ja,
klopt.
Ja, klopt. Ja, dat is Helene haar favoriete.
Daar
werd
ik wel enigszins enthousiast van.
Wacht even, hoe moet ik het voor me zien?
Ja, ik weet het niet.
Dat is het door lucht. Het zuigt door lucht. Het zuigt het aan je clitoris. En ik vind het zelf... Even denken hoe ik dat goed moet uitleggen, goed moet verwoorden. Vind ik het iets te direct? Ik vind het fijn als een seksspeeltje, als er wat opbouw in zit en toch ook een voorspel en als het wat langer duurt. En die zuigtechniek is toch een beetje alsof je een stofzuiger
je zet hem erop en
je zet een stofzuiger op je clitoris. En ik vind dat heftig. Dus voor mij persoonlijk vind ik dat wat te snel en te direct. Maar er zijn ook vrouwen die lopen ermee weg. Dus ja, smaken verschillen.
Maar dat wat jij nu beschrijft, van het is iets direct, dat heb ik dus gewoon überhaupt... Dat gevoel heb ik dus heel vaak met bijvoorbeeld vibrators. Dat het gewoon een soort van, je zet hem erop Ga je.
Ja, want je kunt hem ook... Want je zegt dat je zet hem erop. Ja. Dat suggereert al van, we gaan naar de clitoris. Ja. Terwijl die je kleine speeltjes die ik nu geef... kun je op heel veel erogene zones zetten. Op tepels, op je neus. Ik noem maar niet. Ook een lekkere tint. Dus het zou ook een soort ontdekkingsreis over je lichaam kunnen zijn. Van, waar heb ik nog meer
Maar dat is misschien ook een ding dus... Misschien voor jou en voor mij, Marilot, dat we dus gewoon niet zo goed weten
wat we ermee
wat je ermee
doen.
Moet. Behalve dat je dan denkt, nou ja, dan hou ik er maar tegen mijn clitoris aan, want dat zal wel
lekker zijn.
Want waar leer je dit ook? Toch?
Ja,
hoe moet je dit weten?
Zo meteen in de slaapkamer.
Ja, nee, maar dat ook omdat jij nu zegt van, maar je kan hem ook eerst op een andere erogene zone, denk ik, oh ja.
Maar dat is echt niet iets wat ik zelf bedenk.
Onder je voeten, heerlijk.
Nee, maar dit zijn tips.
Ik heb jou nu wat kleiner gegeven. Maar de microfoon waar ik het net over had, is heerlijk om over je rug of onder je voeten.
Dit is briljant.
Ja. Want orgasme is ook mijn energie. Dus als je dat overal gaat opwekken in je lichaam, bijvoorbeeld met een toy, is dat heel fijn.
Ja. Dus je zet eerst je hele lijf aan en dan pas ga je...
Wat logisch is, want dat is überhaupt wat je doet met seks natuurlijk.
Dit heb ik nog nooit eerder bedacht hoor, dat je dat moet doen met speeltjes.
Kan doen. Ja, kan doen. Dat kan allemaal. Ja, het is een optie.
Opties te over.
Ja, moeten is sowieso niet handig in bed. En ik denk sowieso als het over seksspeeltjes gaat, maar ook in de brede zin van het woord. Want als ik het doe met een partner, met of zonder seksspeeltjes, kan het een hele feministische daad zijn.
Waarom? Whatever je ook doet, inderdaad.
Maar als ik dat doe om te pleasen, of dat nou met een seksspeeltje is of niet, is het juist niet zo. Dus ik denk die discussie wel, of het verhaal wel of geen seksspeeltjes. En sowieso seks, is motivatie ook heel erg belangrijk. Van waarom doe ik iets seksueel? Waarom gebruik ik een seksspeeltje?
Ja, dus als je kijkt naar de beweegredenen en de motivatie dat het meer plezant is. En dat daar dat komt voor uit angst. Angst om het niet goed te doen. Angst om iemand kwijt te raken. En dat je niet goed genoeg bent voor diegene. Dat is natuurlijk niet de manier waarop je seks zou moeten hebben. Het moet gewoon een hele iets zijn waar je allebei heel veel plezier aan beleeft.
Wat fijn is
voor iedereen.
Ja. Het zou mooi zijn uit liefde voor je. En liefde begint met liefde voor jezelf.
Precies. Hè?
Dus wat ik doe met een partner, dat ik dat doe omdat ik voor mezelf hou. En dat dat het beste is voor mij op dat moment. Maar ook al die weken daarna dat ik er nog eens over nadenk. En daar vind ik, daar begint het voor mij mee. En dan kan ik dat ook delen met een partner. Met of zonder seksspeeltjes.
Ja, maar jouw tools of jouw producten die helpen daar dus wel mee.
Dat hoop ik.
Ja, in de zoektocht naar de
wat je zelf lekker vindt. Ja,
daar gaat het uiteindelijk over. Dus en dat is ook mijn beweging.
De zoektocht naar jouw seksspeeltjes, hoe vinden we die?
Nou, we hebben een hele mooie feministische winkel is Male & Female.
In Amsterdam?
Op de Weteringschans in Male & Female. En online.
En wacht, als ik daarheen ga, hè, is er dan gelijk een mevrouw die dan zegt... Hallo, kan ik je helpen? En moet ik dan gelijk alles wat ik in de slaapkamer doe?
Ze hebben daar een hele leuke mevrouw. Onder andere Madeleine. En dat is als een warm bad van erkenning. Maar ook discretie. Het is maar net wat je zelf wilt delen.
Dus als je vragen wil stellen, kan
dat
het.
Dat is gewoon een hele fijne plek. Dus
ik vind niks raar waarschijnlijk.
Helemaal niet. Dus ik zou iedereen raden daarheen te gaan en verder... Kun je mijn producten bestellen. Ja, zelfs bij de Weekamp. Dus,
zelfs bij de ligt overal.
Rianne
al bekend.
Ja,
en nog even, hoe heette ons wat we net gekregen hebben? Ik heb de Moon Vibe Deep Purple. Dat is dus de croissant.
Jij hebt de Classic Vibe.
En dat zijn allebei goede instapmodellen, toch?
Dat zijn goede instapmodellen.
Ja, dus daar kan je naar gaan kijken als je naar de winkel wil gaat.
Daar kun je ze vinden. En mij kun je volgen, Miss Rianne S. op
Instagram. Yes. Oké. Okay. Dankjewel voor dit alles.
Heel erg bedankt. Oh, en waar kunnen we jou vinden op Instagram?
Dat heeft ze net letterlijk
verteld.
Ja, sorry, ik was afgeleid.
Ja, door dat seksspeeltje.
Door dat seksspeeltje, dat begon te trillen automatisch.
Ah, sorry.
Oké. Dankjewel, Rianne.
Dankjewel, lieve meiden.
Hoog tijd voor onze favoriete rubriek Damn Honey No en Damn Honey Yes. Marilotte, gooi die bak ellende over ons heen met jouw Damn Honey No.
Goed, ik heb er weer één hoor. Ik werd aan alle kanten ermee belaagd deze week. Ik wil het hebben over Ada Hegerberg. Zij is een Noorse profvoetbalster die afgelopen week als eerste vrouw de Ballon d'Or, de gouden ballon, voor vrouwen won. En de Ballon d'Or is een prijs in Frankrijk die elk jaar wordt uitgereikt aan de beste voetballer door het gerenommeerde tijdschrift France Voetbal. En sinds dit jaar is er een vrouwelijke en een mannelijke variant, volgens mij, wat ik een beetje uit van Wikipedia oppikte. Dus hiervoor ging het altijd naar een man en nu gaat het naar man en vrouw. Nou, deze Ada Hegerberg heeft 250 doelpunten op haar naam staan en ze is pas 23 jaar. Dus het is wel verdiend. En alleen er gebeurde er tijdens de uitreiking wel echt iets best kut. Namelijk DJ Martin Solveig, de co-host van die avond, vroeg haar, echt vlak nadat ze de prijs in ontvangst had genomen, of ze misschien even kon twerken.
Est-ce que tu sais twerker?
Non.
Fragmenten in het Frans, maar ik denk dat de manier waarop zij nee zegt echt universeel is. En het gelach ook aan het eind. Het is zo bizar. Dus deze vrouw wint een prijs die nog nooit eerder aan een vrouw is uitgereikt. En dat is gigantisch. En in plaats van dat hij zegt, wauw, wat goed. En hoe voel je je? En gefeliciteerd met je prijs. Of een vraag stelt over voetbal of zo. Vraagt hij haar om een seksueel suggestieve dans te doen op een podium, yeah, met een publiek en met haar mannelijke profcollega's erbij.
Het is hetzelfde als je tegen Ronaldo zegt na de winst van ga even met je piemel swaffelen. Ja,
of doe even trek even je shirt uit. En,
het is zo raar. En het is ook heel problematisch, want zo'n prijs is heel belangrijk voor vrouwenvoetbal in alle sporten trouwens. Want Nidia, jij had het een paar afleveringen geleden over de vrouwen die meeliepen in de Amsterdam Marathon en dat zij geen zendtijd kregen, dat alleen de mannen in beeld kwamen. En dat doet de vrouwenrensport geen goed, want mensen zijn er minder in geïnteresseerd dan in de mannen en er wordt daarom ook veel minder in geïnvesteerd. Dus het niveau stagneert heel erg. Want waar doe je het nog voor als er geen interesse in is? En je werkt je een slag in de rond en iedereen staat altijd maar naar die betere, snellere, sterkere, stoerdere mannen te koekeloeren. Dus ja, hier, het is goed met je. En daarom is zo'n prijs als de Ballon d'Or in de voetbal wereld is heel erg belangrijk, want als je als jong meisje zit te kijken en je ziet het op tv, dan denk je, ja, dat wil ik ook en ik ga hard werken. En dat is stimulerend.
De status wordt er eindelijk aan geplakt.
En dan doet zo'n DJ dat dan weer teniet met zo'n kutvraag. En ja, dan gaat hij daar ook nog zijn excuses voor aanbieden en dat was ook echt, nou ja, belachelijk.
Well, guys, I'm a little bit amazed, astonished by what I'm reading on the internet. I, of course, didn't want to offend anyone. This comes from a distortion of my English level and my English culture level, which is not, obviously not enough because I didn't mean to offend anyone and I didn't know that this could be seen as such an offense, especially if you consider the sequence in total when we ended up dancing on Frank Sinatra, Ada and myself. This was a joke, probably a bad one, and I want to apologize for the one I may have offended. Sorry about that.
Ja, ik zit hier met opgetrokken wenkbrauwen zo van, nah, dit is
bizar.
Het is ten eerste geen excuus.
Nee.
Hij neemt geen verantwoording, helemaal niet.
Nee, of even naar het hele plaatje kunnen kijken, want het is uit zijn verband gerukt. En even de schuld geven aan verschillen tussen de cultuur, tussen de Engelse en de Franse cultuur. Dit is universeel. Dit is echt zo belachelijk.
Maar het is natuurlijk ook weer zo tekenend, juist dat hij niet ziet wat hij fout doet. Dat is natuurlijk...
Of het niet wil toegeven.
Ja, precies. Echt zo'n man die het niet snapt. Of ja.
Ja.
Nidia, vrolijk ons op met een dame.
Demarie, yes. Ja. Nou, ik begin even met iets voetbalgerelateerd wat wel leuk is. Want er was een primeur deze week. De club HB Keuge uit Denemarken, geen idee hoe je dat uitspreekt, heeft een vrouwelijke keeperstrainer aangesteld. Heidi Johansson, die zelf ooit voetballer van het jaar werd, die mag dus nu gewoon training gaan geven aan de... Ze speelde geloof ik op tweede niveau.
Lovely.
En ja, ze gaat dan aan mannen voetbal keeperstraining geven. Supercool. Maar mijn... echte Damn Honey Yes van deze week. Dat is het wiki-project Gender Gap. Vorige week noemden we dit al in de aflevering, dat het grootste deel van de biografieën op Wikipedia over mannen gaat. En dat komt omdat 89% van de schrijvers van Wikipedia zichzelf identificeert als man. En wat Gender Gap wil doen, is daar verandering in brengen. En hoe ze dat doen, is door elke derde vrijdag van de maand een schrijf middag te organiseren. Waarop dan mensen over vrouwelijke onderwerpen kunnen schrijven. Maakt dus niet per se uit of je een man of een vrouw bent. Maar je mag dan gaan schrijven over dingen die jou bezighouden. Want het gaat dan niet alleen maar over vrouwenbiografieën per se. Maar over vrouwenonderwerpen in de breedste zin van het woord. Omdat Wikipedia vooral heel erg sterk is in onderwerpen zoals techniek, sport, wetenschap, science fiction. Wat traditioneel een beetje mannenonderwerpen zijn. Daar willen ze graag verandering in brengen.
Dat is heerlijk.
Dat is
superleuk. Een beetje diversiteit op Wikipedia.
Het is terecht.
Ja.
Het is ook heel erg nodig.
Zou tijd worden.
Heel erg nodig, ja, eigenlijk.
Ja,
ja, ze doen dat in de Bibliotheek van Atria. Dat is een kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. En je kan je daar dus gewoon bij aansluiten. En het fijne eraan dat je dat dan daar doet, is dat er mensen zijn die je kunnen helpen. Want je kan natuurlijk ook gewoon thuis hiermee beginnen. Maar dan kan je misschien een beetje van, hoe werkt dat dan precies? En welke kennis moet ik dan gebruiken? Maar in die bibliotheek is heel veel kennis aanwezig. En dus mensen die je erbij kunnen helpen. De eerstvolgende editie is vrijdag 14 december van 1 tot 4. En de Bibliotheek van Atria zit op de Vijzelstraat in Amsterdam. En je kan meer info vinden op atria.nl, maar ik zal de link even in de show notes zetten.
Top. En het werkt ook hartstikke motiverend als je met allemaal gelijkgestemde aan het schrijven
gaat slaven.
Dat is toch enig?
Ik vind het ook heel erg leuk.
Hartstikke leuk.
Ja. Dat was hem dan. Aflevering 6 van Damn Honey, de podcast. Superleuk, fijn, alles dat je luisterde. Rianne, heel veel dank dat je vandaag met ons kwam babbelen over seksspeeltjes. We hebben veel geleerd.
Jullie heel erg bedankt voor de invite.
Ook bedankt aan onze grote vriendelijke producer meneer Daniel van de Poppen.
En Lucas de Geur, niet te vergeten, die componeerde onze catchy tunes.
En Marlou, heel veel dank voor je bericht. Je schreef dan wel dat het niet als kritiek bedoeld was, maar dat mag best, want kritiek houdt ons scherp.
Ja, dus kom vooral door met je kritiek. Je kunt het kwijt op @damhoney, het boek, ons Instagram-account, of mail naar info@damhoney.nl.
Of niet, hè? Zelf weten. Altijd zelf weten.
Maar wel even recensie achterlaten op iTunes graag.
Maar verder zelf weten.
Mag ik dan nu slapen?
Mij duik je bed in. Wij ruimen de boel op.
Thank God. Doei.
En deze vrouw gaat heel feministisch een kerstboom kopen.
Ja! Yes. Oh, dat vind ik ook leuk. Word ik ook erg enthousiast van.
Toedeledokie.
Doei.